fijn om vanavond hier weer met elkaar te zijn. Mijn naam is Anders van der Wal. En vanuit Ebenezer geven wij eens in de zoveel tijd op woensdagavonden toerustingen. En vanavond gaan we verder met de toerusting die we al een hele tijd hebben over de Galatenbrief. En ik wilde dat graag met u wat we zo eens bekijken, wat we aan dingen gehoord hebben. Wat mij frappeerde toen ik me ging voorbereiden. Dat je dus dingen tegenkomt waarvan je zegt, dat is heel erg goed als je dat gewoon op je gemak nog eens terugleest. Daarover nadenkt. Ik denk dat we misschien wel snel de neiging hebben om door te rennen op naar het volgende. Terwijl als ik zo die tekst van Dieter Landesheim tot me laat doordringen, dan heb ik soms gewoon het idee van ik leg het even weg. En ik laat het eventjes bezinken. Maar goed, we gaan beginnen met elkaar. Het is 4 februari 2015. En we gaan eerst bidden en dan gaan we met elkaar verder aan de studie. En ik hoop vanavond in ieder geval zover te komen dat de volgende keer de gelaten 6 kan worden begonnen. Vader, wat bijzonder dat we zo met elkaar in alle rust bij elkaar mogen zitten, Vader. Verbonden met hen die hebben afgestemd via de mogelijkheden die gegeven zijn, Vader. En dank u wel bovenal dat we uw woord mogen opendoen. Dat we ons hart te luisteren mogen leggen bij wat u zegt. En ik dank u, Vader, dat we al luisterend en geleid door uw geest mogen gaan verstaan wie u bent. Vader, dank u wel dat in alle geluiden die er in de wereld klinken, in alle menselijke macht die escaleert in vreselijke zaken, de zekerheid is, Vader, dat u er bent. Dat u vasthoudt wat u zich hebt voorgenomen, Vader. En dat we te midden van al het geschreeuw en geluid van mensen horen dat u een toekomst geeft, Vader, uiteindelijk aan allen. En dat we u, Vader, mogen gaan verstaan, mogen gaan kennen als God, Vader en Redder. Vader, dank u wel dat u dit geeft vanavond. De woorden, de beelden, de leiding van uw geest. Maar ook, Vader, de rust om en in ons om uw woord tot ons te nemen. Ik dank u, Vader, dat u dat gaat geven. In Christus Jezus' naam. Amen. Ja, we zijn met elkaar bezig. En als je dat nader bekijkt, dan zijn we bezig in Galaten 5. En we naderen daarvan de laatste verzen. En als u zou kijken naar wat we dan ook regelmatig doen, de structuur van deze brief, dan zitten we vanaf vers 13 van hoofdstuk 5. En het loopt door tot en met 6 vers 10. Zijn we bezig van met de vrucht van het evangelie van Paulus. Gaat het ten diepste om tegenover het leerstellige wat hij eerst gehad heeft en geëtaleerd heeft. Luid en duidelijk, zaken uit elkaar houden, niet vermengen. Laten staan wat voor iedereen is. Besnedenen, onbesnedenen. En hoe werkt datgene wat we van Paulus nou mogen horen al jaren. Wat wij hier met elkaar mogen horen. Hoe werkt dat uit? Dus dat gaat om, als ik het even makkelijk zeg, de vrucht van zijn evangelie. En dan zou je als een soort ondertiteling kunnen toepassen en zeggen, het is over geest tegenover vlees. En nou zeg ik misschien iets heel geks, maar als je denkt, het gaat over praktijk, het gaat over de vrucht van het evangelie van Paulus, het gaat over geest ten opzichte van vlees, dan zou je gewoon rustig moeten gaan lezen. Wat zegt hij? En niet van, oh, dat hebben we gehad, dat kunnen we afstrepen. Nee, wat zegt Paulus? Door middel van deze verzen tegen jou en mij. En ik zal voor het gemak lezen vanaf vers 13 uit Galaten 5. En ik doe dat in de letterlijke vertaling, in de wat wij dan noemen de concordante vertaling. En eigenlijk als u voor uzelf het rustig op een rij wil zetten, en dan zou u moeten zeggen van nou, ik begin in vers 13 te lezen en ik lees door tot en met 6 vers 10. En waarom? Dan heb je heel dat stuk bij elkaar. Maar Paulus spreekt dus over de vrucht van zijn evangelie. En daarom ga ik op mijn gemak met u aan de slag. We gaan lezen in Galaten 5 vers 13. En daar vinden we dan het volgende. Want, zegt Paulus dan, jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees, maar dient door de liefde elkaar als slaaf. Want heel de wet is in één woord vervuld, in liefhebben zul je je naaste als jezelf. Indien jullie echter elkaar bijten en vereten, kijkt uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. Ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Want het vlees begeert tegen de geest echter tegen het vlees. Deze nu staan tegenover elkaar, opdat jullie niet dat doen wat jullie ook maar willen. Indien jullie echt door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Dat is zo'n vers waarvan ik bijna zou zeggen, yes. Er staat dus, indien jullie door de geest geleid worden, ik zou bijna zeggen, erachter mag zeggen, Vader, dank u wel dat u ons leidt door uw geest, dan zijn we niet meer onder de wet. Paulus is helder. Openbaar nu zijn de werken van het vlees, welke dan ook zijn, echtbreuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, sekten, afgunst, moord, roes, brasserijen. En dan zet Paulus er een punt achter. En dan zegt hij, en dergelijke. Dus hij zou de lijst nog veel langer kunnen maken. Waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik dat ook, het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisig het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten we niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Als je dat zo met elkaar leest en op je af krijgt, hè, dan klinkt bijvoorbeeld de kring die data gaf, waarin het vanaf bijvoorbeeld Romeinen 5 vers 16 een gegeven gezegd werd, hè, ik zeg echter, wandel in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Wat je voedt, wordt sterker, zei Data toen. En richt je op God, dan krijgt automatisch vlees geen ruimte. Mag ik het even zo zeggen? Dus het is gewoon goed om dit soort gedeelten, hè, wandelt in de geest, hè, zo'n vers 16 uit Galaten 5. En hoe doe je dat dan, zou je kunnen vragen? Hoe moet ik dan wandelen in de geest? Nou, het zou heel goed zijn dat je zegt van, kun je mij dan een schriftgedeelte aangeven waar dat staat? Nou, ik lees u bijvoorbeeld, hoe werkt dat dan, wandelen in de geest? Nou, Paulus zegt iets heel moois in Filippenzen 2, en dat is dan vers 21. Want allen zoeken hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Dus wandelen in de geest betekent datgene zoeken van Christus Jezus. He, en dat is dan zo'n, je zou bijna zeggen, een bordje langs de weg, waardoor je er even weer bij bepaald wordt. Hoe wandel ik in de geest? Hoe doe ik dat? Dat zou gewoon de hele concrete, eerlijke vraag kunnen zijn. En dan doe je eigenlijk het beste. He, dat zijn we misschien niet zo gewend om dat tegen elkaar te zeggen, maar dan doe je in wezen het beste wat je kunt doen. Je opent de schrift. Je luistert naar Paulus. En je luistert naar de tekst die hij schrijft in die Galatenbrief. Maar dan in een zo letterlijk mogelijke vertaling. Iemand die ik sprak op Navslaan begrafenis. Je condoleert dan. En op een gegeven moment liep ik weg. En ik werd aangesproken door een oudere broeder. En die zei, een van de vragen die stelde was van wat is EH nou eigenlijk? En dan is het heel mooi als je je realiseert, Vader, u geeft me nu de gelegenheid om te vertellen wat voor ons van belang is. Dus ik kwam met Paulus, gek natuurlijk, of niet? Ik had het over het evangelie van genade, liefde en verzoening. En dat ik heel erg blij was dat door het evangelie van Paulus, door datgene wat hij mocht gaan uitbrengen na Damascus, dat je dus doorkrijgt, Vader, er is een evangelie, ik zei het ook zondag tegen de jongelui, als je kijkt naar de schrift, twee evangelieën, namelijk dat voor wat God schrijft aan zijn volk, aan Israël, aan de Joden, en dat wat hij zegt tegen de gemeente. Ik zeg, en als je dan die twee bewegingen ziet, dan kan je de schaal als het ware dichtknippen. En dan is datgene wat de wereld moet horen. Nou, toen zei ik gewoon van, nou, als u het heel simpel wil zeggen, ik ben geen Jood. Ik ben geen Messiaans gelovige Jood. Ik ben een gelovige. En toen viel ik bijna van mijn stoel, terwijl ik stond hoor. En toen zei zijn vrouw, uit de heidenen zeker. En toen bleek gewoon dat ik met iemand sprak die het evangelie van Paulus ook goed kende. En contact had gehad met Bonda toen de tijd. En het is zo mooi dat je dan mag zeggen wat je gelooft. En dan niet in een verdediging of niet in een aanval, maar gewoon dit is het waar ik mee bezig ben. Paulus zegt dan, hoe wandel ik in de geest? Hoe doe je dat dan? En dan heb je de woorden van Paulus nodig. En we komen straks te kijken bij vers 19 en 21. De werken van het vlees bijvoorbeeld. En wat me heel erg frappeert, als je dat nou op je gemak leest. Ik heb gewoon een heleboel schrift gelezen. En daar wat aantekeningen van gemaakt op een blaadje. Maar als je dat gewoon ziet, dan is dat wat doet Paulus nou met zijn antwoorden? Paulus die zegt eigenlijk, die geeft ons niet alleen een schriftuurlijk, een fundament waar we op kunnen staan. Maar wat me heel erg opvalt en wat me heel erg aanspreekt, dat is dat Paulus niet alleen zegt, hier, dat is wat we mogen geloven. Dat evangelie, in al zijn hoeken en gaten, dit is het. Dat hij tegelijkertijd zegt, en zo kun je dat uitwerken. Hij komt met niet alleen de werken van het vlees niet, hij zet erbij vrucht van het evangelie. Zo wordt datgene wat je weten mag, en dat onderstreept de datum heerlijk, zo sta je met beide benen in de praktijk. En dat is dat stuk dat we toen zijn gaan lezen, zijn gaan horen, wandel in de geest en wandel in de geest. En dan vind ik het zo mooi om te horen, dat zijn dingen die je dan, als je het zorgvuldig leest, en ik weet dat u dat doet, daar gaat het me helemaal niet om, maar ik zeg wel eens tegen leerlingen, als ik ze werk opgeef, dat de volgende dag of een week later overhoord wordt, neem nou de tijd om te luisteren naar wat er staat. Schrijf het uit, zie het, doe niet je mobiel aan. Ik zit vanmiddag op een vergadering, ergens in Rotterdam. En één van notabene, degene die een belangrijke rol speelde, moest om de 5 minuten, iedereen ging door, zij moest controleren wat ze op de mail had staan. Ik heb daar wat van gezegd. En wat zeggen we tegen je kind? 'S avonds om 8 uur, lever mij alsjeblieft je mobieltje maar in, morgenochtend krijg je hem terug. Nu is het tijd voor rust aan je hoofd. En ondertussen kijken we zelf constant op onze mobiel. Dus dat is ook een stukje waarvan ik denk, ja, ik zie gewoon de worsteling bij mensen. Maar het gaat om de vrucht van de geest. En ik vind het heel mooi dat Paulus dan, dat is iets om blij van te worden. Aan de ene kant heeft hij het over de werken van het vlees. En dat heb ik je net gelezen. Hij somt ze niet alleen maar op, hij karakteriseert ze ook. Maar het is het werken van het vlees. tegenover vrucht van de geest. Nou, ik ben te raden gegaan bij iemand die weet hoe het met tuinen zit. Ik weet er niks van. Hij zegt maar, weet je wat het punt is? Als vrucht zichtbaar wordt, dan heeft dat tijd nodig gehad. Vrucht groeit, vrucht neemt tijd. Dat is niet alleen ratsboom. En ik denk, als dat bij jou en mij vrucht zichtbaar wordt, die vrucht van de geest, hè, dan mag je dat zien als de vruchten die in een boomgaard ergens in de Betuwe verschijnen aan een boom. En het mooie is, die vrucht die groeit geleidelijk. En die vrucht is ook onvermijdelijk. Als jij het zoekt bij de geest en daar je door laat leiden, dan vindt onvermijdelijk van binnenuit de groei plaats van de dingen die met de geest te maken hebben. Misschien een handige binnenkomer. Zorgen nou appels ervoor dat een appelboom leeft? Denk het niet. De boom is levend en die brengt vrucht voort. En ik denk dat het mooie is. Je kan ook niet zeggen, als je zo die vrucht van de geest op een rij zet, dan zie je dat ze allemaal tegelijk groeien. De een gaat wat sneller, de ander misschien wat langzamer. Maar je zou kunnen zeggen, geen enkel deel van de vrucht van de geest, geen enkel facet groeit zonder dat ook de andere delen groeien. Ik denk dat het mooie is, vrucht van de geest tegenover werken van het vlees. Ik had een broeder open, dat bezag een van zijn publicaties, en die zei, ja, kijk, wat je moet beseffen, dat tijd moet er zijn om de vrucht te laten groeien. En als je woorden gebruikt die op leven duiden, die het leven in die richting wijzen, dan krijg je vrucht in de boom. En dat is heel anders dan ballen in een kerstboom. Want bij ballen in een kerstboom hang je iets neer wat fonkelt, wat er niet in gegroeid is, en daarna haal je het ook weer weg. Wat is het dus eigenlijk? Schijn. En vrucht van de geest is iets wat van binnenuit groeit in jou en mijn leven. En ik denk dat dat heel erg mooi is. Dat je mag beseffen, Vader, ik mag me afstemmen op u. Dat heeft u, dat geeft u in ons. We stemmen ons af op wat u zegt. En datgene wat we horen, waar we ons naar uitstrekken, wat we willen weten, dat werkt in ons leven uit. En ik denk dat dat het mooie is. Vrucht neemt de tijd om te groeien. En die vrucht die groeit heeft te maken met het evangelie van de geest. Als ik het even zo gek mag zeggen. Dat je kan niet zonder de werking van de geest, laat ik het zo zeggen. Je hebt die geest nodig om je te helpen. En ik denk dat Paulus heel duidelijk zegt, volg nou de richting die de geest jou wijst. En daar kom ik straks met je op terug. Of laten we maar kijken wat vers 25... Wij worden dus onderbroken door mooi geluid. Voor degenen die luisteren, sorry, dit was een mobiele telefoon die niet was uitgezet. U mag tegen mij zeggen welke muziek u hoorde, dan zal ik u trakteren. Wat zegt nou Galaten 5, vers 25 en 26, en dan gaat het over je kunt niet zonder hulp van de geest. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Begrijp dat je zou zeggen, zeg nog even wat over grondregels, dat doe ik zo. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Ik denk dat het mooi is om te beseffen, Vader, ik weet het helemaal niet. Wil u mij de weg wijzen? En ik denk dat je daarom hier zit, omdat je wil dat je door God gewezen wordt op de weg die je mag gaan. De omgang met elkaar, in de omgang met elkaar zou die liefde en waarheid gewoon zichtbaar moeten komen. Welke richting? Dat is datgene wat God ons wijst. En ik denk dat het heerlijk is als je dat zo mag zien. He, gewoon met elkaar mag bezig zijn aan wat er staat. Ik ga even een paar dingen bij u terughalen. En als u een Bijbel bij u hebt, is dat heel mooi. He, dan zet ik het even stapvoets op een rij. En dan komen er vanzelf. En dan zegt Paulus, ik pak even een klein stukje terug van Daten en een klein stukje terug van Gijs. En dan gaat het niet om hun totale betoog, maar om even de kernen van besef je dat jouw richting geeft. Paulus zegt in Galaten 5 vers 16, ik zeg echter, wandelt in de geest. En jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Ik denk dat zaken zijn, ja, als ik me richt op God, dan krijgt het vlees geen ruimte. En wat ik voed in mijn leven, dat werkt uit, dat wordt sterker. Als de geest het bepaalt, dan laat je de geest jou de richting wijzen. En ik denk dat heel mooi is om je dat te realiseren. He, ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. He, en dan is de vraag die je misschien hebt gehad en nog hebt, hoe wandel je in de geest? Hoe doe je dat? En dan krijg je dus wat ik net ook zei, wat je ook bij Paulus dan hoort telkens, als je dat zoekt wat van Christus Jezus is. Daar staat het wat je nodig hebt. He, en dan hoor je zaken, uitroeping van uitverkorenen, opbouw van de heiligen, verheerlijking van onze God en Vader. Hoeveel tijd nemen wij per dag voor God? Dat zeg ik dan wel eens tegen jongelui. Hoeveel tijd neem jij voor God vandaag? En dan bedoel ik stille tijd. Dan bedoel ik gebed. Praat je met hem? He, deel je datgene wat er in jouw leven speelt met je vader? En lees je datgene wat er staat? Ik denk dat ongemerkt zo'n leesrooster eigenlijk, ja, je mag helpen, je mag wijzen wat je nodig hebt. En het is heel goed als je dat vanmorgen ook weer gedaan hebt, of welk moment van de dag je ook kiest. Maar hoe wandel je in de geest? Door uitsluitend te zoeken wat van Christus Jezus is. Ik denk dat heerlijk is. He, sla acht op datgene wat Paulus zegt. Ik had een gesprek met iemand in hele lastige, moeilijke omstandigheden. En die zei een gegeven moment, ik word zo vertroost door wat er staat. Bijvoorbeeld, en lees het voor uzelf na, wat Paulus zegt in 1 Timotheüs 4. En soms zegt iemand, ik ben zo blij dat ik eerst me heb mogen voldrinken aan al die dingen van het evangelie. En nu ik in deze omstandigheden zit, herinner ik me, word ik me weer bewust dat wat troost biedt. En ik denk dat heerlijk is om dat je te mogen realiseren. Laat me maar horen wat me troost. En dan krijg je een leven, als ik het zo mag zeggen. Dus hou je bezig met het evangelie van genade, liefde en verzoening. Sla je acht op het lezen. En laat je vertroosten door wat Paulus zegt. En ik zeg dus daarmee niet dat er geen troost zou zitten in andere schriftgedeelten. Ik lees op het ogenblik elke ochtend een psalm. En daar bedoel ik alleen maar mee, waardoor vertroost God zijn volk? Waardoor vertroosten die liederen degene voor wie ze bestemd zijn? En af en toe, steeds weer zitten de versen in dat ik denk, wauw, dat zie ik Paulus tegen mij ook zeggen. Maar dan in dat kader waar het om draait. Ik denk heerlijk om met dat woord bezig te zijn. En dan ga je een leven leiden. Dat heeft te maken met geloof. Heeft te maken met verwachting. En heeft te maken met liefde. En ik denk dat als je je zo door de geest laat leiden, niet als voorwaarde, maar als je de geest voedt, kan dat uitwerken. Gaat dat uitwerken? Blijkt dat ook in de praktijk? Dan ben je niet onder de wet. Dat zie je dan aan alle kanten. Ik denk dat het gewoon goed is om zo met elkaar in alle rust. Hè, we zijn van die mensen die van, nou, ik heb hoofdstuk 1 uit, dan krijg je een hoofdstuktoets en dan op naar het volgende. Terwijl sommige dingen je gewoon terug moet halen. Weet je nog, dat was belangrijk. Zo vind je de naamwoordelijk gezegde. Ik doe het maar even vanuit mijn vak. Weet je nog welke dingen je moet doen? Hoe dat werkt? En ik denk dat we ja, ook rust zouden moeten hebben om te willen luisteren. Want het is niet de minste die tegen je spreekt. Het is ook niet het onbelangrijkste wat er gezegd wordt. Het is juist datgene wat draagt, bemoedigt en vertroost. Nou ja, dan krijg je in Galaten 5 vers 19 tot 21 voorbeelden van wat het vlees teweeg brengt. En Paulus die laat dus zien, vlees maakt relaties kapot. Mag ik dat zo zeggen? En je ziet dat hij op een aantal terreinen wat dingen laat zien. He, seksuele zaken, zaken die met geloof te maken hebben. Zaken die de eenheid verstoren tussen mensen. En zaken die in het leven van mensen uit de hand lopen. Paulus is niet negatief, maar laat zien. Zo werkt dat. Openbaar nu zijn de werken van het vlees, welke dan ook zijn, echtbreuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, sekten, afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke. Waarvan ik jullie van tevoren zeg, zoals ik het ook eerder zei, het is niet verkeerd om dingen te herhalen, opdat je helder hebt wat God zegt. Dat heeft Paulus dus ook gedaan, hij heeft het gezegd, en hij herhaalt het hier, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God, als niet als lotdeel zullen genieten. Je verspeelt je redding niet, maar het heeft te maken met heersen in de toekomst. En dat is wat Paulus hier benadrukt. En het is gewoon heerlijk om al lezend, al luisterend, op een rij te krijgen wat hij zegt. En daarom is het gewoon goed hè, om de werken van het vlees je te realiseren, wat zijn die dan? En niet omdat het je, dan laat ik het anders formuleren, hè, er zijn erbij, waarvan ik wel eens denk, dat zijn wat Paulus noemt werken van het vlees. En ik zie dat mensen om me heen, in films of in een gesprek, je hebt van die programma's waar echt wezenlijke dingen aan de orde komen, dat je denkt van, hé, bepaalde dingen waarvan God zegt, dat is werk van het vlees, dat wordt in onze maatschappij, in deze tijd, gewoon geaccepteerd. Wordt helemaal niet gezien als, zoals Paulus het gewoon terecht kwalificeert. En ik bedoel dat niet te wijzen met een vinger, maar we worden gewoon, ik zou een Rotterdams woord willen gebruiken, dat doe ik niet, bij de neus genomen. Het is er eentje die dolgraag ons een rat voor ogen draait. Hè? En ik heb helemaal niet zo'n behoefte aan een rat voor ogen. Ik wil de helderheid van God horen en begrijpen. En ik denk dat als je die woorden dan ziet staan, het woord hoererij, een woord als onreinheid, dan kan je natuurlijk denken aan allerlei onreine zaken in het gedrag, maar je kan ook onrein zijn in je denken en spreken. Dan hoor je een predikant, ik noem even geen naam, maar die hoor je dan zeggen, Jezus is helemaal niet historisch, dus hij is ook helemaal niet opgestaan. En de man staat officieel op een kansel ergens in Nederland. Ik zal niet zeggen in Nijkerk, maar daar staat hij dus wel. Ik denk van, dat doet me denken aan een contact wat ik heb in Zeeland. Ik kwam daar een man tegen, die had een heel bijzondere naam aan zijn huis. En een gegeven moment zei ik, mag ik weten meneer, wat dat Griekse woord op uw huis betekent? Nou, er kwam een heel verhaal. En ik vroeg dus naar zijn geloofsleven. En hij zei, nee, dat ben ik kwijt. Hij zei, ik geloof niet meer. Ik zeg, waarom niet? En toen maakte hij een opmerking, nou ik kon wel door het asfalt zakken. Hij zegt, daar heeft die predikant voor gezorgd. Die heeft me laten zien dat die schrift niet van God is. Ik denk, is dat, wat ben je dan doen? Ben je een man van God? Zou je moeten zijn? Je zou de geest richting moeten geven in het leven van mensen. En er zijn dan van die dingen die hier staan, onreinheid in spreken. Ik denk van, vader, we zijn er een hoop dingen die je uit de bocht willen laten vliegen. En wat is het dan heerlijk om u te mogen kennen hè, en uit te zijn op wat hier staat. Eenheid van alle heiligen. mogen weten wat er staat geschreven. He, en al die dingen meer. He, gezindheid van het vlees is vijandschap naar God. Als ik het even zo mag zeggen. Dat was wat Gijs toen zei. En zo zijn er een heleboel dingen waarvan ik zeg, die zou je gewoon op je gemak moeten lezen. En dan kom ik bij zo'n mooie tekst als 2 Timotheus 2, de versen 11 en 12, waar dan staat, betrouwbaar is het woord. Ik denk, betrouwbaar is het woord. Het zou toch zo moeten zijn dat je datgene wat van God wordt gezegd, datgene wat van geloven wordt gezegd, dat dat 100% hout snijdt. Dat het goud is of zilver of vul het maar in. Betrouwbaar is het woord en dan krijg je zo'n betrouwbaar woord. Want indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. Indien wij volharden, zullen we ook gezamenlijk heersen. Indien wij loochenen, zal dat ook ons loochenen. Dat is toch wel een tekst waarvan ik denk, betrouwbaar is het woord. Datgene, God zegt het gewoon tegen ons. En dat betekent, Vader, ik wil u niet in mijn wandel ontkennen. Maar ik wil door datgene wat ik hoor en me afstemmen op wat u zegt en geleid door uw geest tot lof en eer van uw naam zijn. En dat is dan een combinatie die Paulus dan even aanlegt van volharding en heersen. Ik denk dat het prachtige teksten zijn. Die moet je niet, als het ware, losmaken uit hun verband. En dan ze laten zeggen wat jij vindt. Maar als je het in zijn context ziet, dan gaat zo'n tekst krijgt een zegging waar je mee verder kunt. En dan is het heerlijke wat je dan mag ontdekken. We kunnen staan op het woord dat God zegt, betrouwbaar is het woord. En dan komt er zo'n betrouwbaar woord van Paulus. En misschien dat ik u, als ik een bijbelkring zou hebben, of misschien als u zegt van, zou je nou voor jezelf eens een aantal betrouwbare woorden willen opschrijven? Wat is voor jou betrouwbaar? Waar hou jij je aan vast? En ik denk als je dat, ik heb het laatst met een aantal jongeren gedaan, als je dan gewoon in zo'n groep aan de slag gaat, dan draagt de een dit aan en de ander draagt dat bij. Hè? En dan, het ging niet direct hierom, maar als u nou thuis zou zitten of hier zou zitten en zeggen, je krijgt een opdracht, je krijgt een kwartier om een lijstje te maken van wat jij als betrouwbare woorden mag zien en waar je op mag staan, omdat God ze tegen je zegt en tegen je hart zegt en tegen je leven zegt en dat is met elkaar mogen bespreken. En het gaat er niet om het gesprekje, maar eigenlijk een soort getuige mogen zijn van, kijk eens, dat is een betrouwbaar woord. En ik denk dat dat heerlijk is, dat we van hem mogen zijn. He, en dan is het ook zo bijzonder, dan maak je een blunder. En dan denk je, Vader, wat heb ik nou toch weer gedaan? En tegelijkertijd wil je tot zijn eer zijn, dus je vindt dat onprettig dat het gebeurd is, laat ik het zo zeggen. En tegelijkertijd, Vader, maar u heeft me niet losgelaten. Ik verlies mijn redding niet. En dan krijg je iets wat mensen dan wel eens in onwaarheid spreken. De boodschap van Paulus, de boodschap van genade, liefde, verzoening. Het is bijna een belediging als ze tegen mij zouden zeggen, tegen u zouden zeggen, ja, maar dat evangelie van genade, dan word je onverschillig van. Terwijl dat absoluut niet zo is. Je realiseert je, wauw, u heeft alles wat ik heb gekregen, wat ik mag ontvangen, legt u neer in mijn lege handen, want ik kan het niet en ik hoef het niet. Maar wat ben ik er stik gelukkig mee. Ik mag het aan mijn hart houden, ik mag het in mijn leven laten zien. Het leidt juist niet tot onverschilligheid, dat genade betoond wordt door Vader, en dat hij altijd lief heeft, en dat hij zich verzoend heeft, en dat niet terugdraait. Dan als je daarvan overtuigd raakt, als de geest je geeft dat je het gaat verstaan, dan zou ik bijna zeggen, dan is toch de conclusie, maar dan wil ik tot lof en eer van uw naam zijn. Dan wil ik tot lof en eer van u zijn, op de plek waar u me neerzet. En dat vind ik dan zo ontzettend mooi, dat de weg is die God met ons gaat. ik wil van u zijn. Ik wil het van u verwachten. En tegelijkertijd, hè, bij dat willen, je begrijpt hoe ik dat bedoel, maar dat verwonderen van, ik mag van u zijn. Ik mag tot uw eer zijn. En dan kom je ik kom langzamerhand bij het gedeelte waar ik wil beginnen. Maar ik vond het zo, ja, ik werd door situaties met contacten met mensen, wat pastorale gesprekken, werd ik er eigenlijk bij bepaald van, ik heb soms tegen iemand die in de nood zit niets meer te zeggen dan wat God zegt. Ik kan er geen menselijke woorden onderschrijven. Ik kan er geen menselijke armen onderhouden. Ik kan alleen maar zeggen, en dan niet als een soort pleister op je mond, dan mag je niet meer praten, maar heb je door wie God is? Heb je door hoe die met jou omgaat? Heb je door dat hij nou echt niet berispend naar je zit te kijken en het vingertje opheft, maar gewoon dat hij in liefde naar je kijkt en zegt, kom maar. En dan krijg je zoiets waar ik best over wil nadenken, maar het gaat over die bloem met 9 facetten, een bloem met 9 bladeren, 9 facetten. Geleshnov zegt dat. Paulus schrijft hier als vrucht van de geest over de bloem met 9 bladeren. Ik denk dat ik ze even goed op een rij hebben. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede. Zegt dat dan wat over jou en mij richting God? Zegt dat wat van God richting jou? Liefde, vreugde, vrede. En dan krijg je datgene wat God ons geeft. Werkt dat dan uit in de relaties onderling? Geduld, mildheid, goedheid. Is datgene wat gestalte mag krijgen naar elkaar? En dan krijg je daarna een aantal dingen die op een heleboel over het innerlijk gaan. Geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Gods geest, zegt de tekst dan, brengt een kostelijke vrucht voort. En wat is nou de vrucht van de geest van God die werkt in jou en mijn leven? Dat we toegroeien naar ons hoofd, Christus. En als die vruchten zichtbaar worden, dan krijg je dat Christus in ons gestalte heeft gekregen, of gestalte krijgt. En ik denk dan is het zo ontzettend belangrijk dat als God met jou en mij aan de slag gaat, dat als God in jou en mij vrucht doet groeien van de geest, dat een ander dat mag zien, dat die vrucht zichtbaar mag zien worden. En ik denk, ja, ik werd erdoor verrast. Het was een gesprek met een bekende gelovige Nederlander, zal ik maar zeggen. Die was met iemand in gesprek die een bepaald werk deed met bepaalde mensen. Laat ik maar zo vaag blijven als ik het nu zeg. En dan geef een ogenblik, zei die ene man, zo met het vingertje wijzend in de positieve zin, besef jij eigenlijk wel dat jij misschien wel de enige bent die dag God laat zien? En dan niet dat je God bent, maar laat zien wat God aan vrucht heeft gezet. Tegen iemand zeggen. Ik hoorde laatst een verhaal van iemand die liep, was 2 jaar lang, alle psychologen en psychiaters van Rotterdam afgelopen. En die komt in gesprek met één van ons, mag ik het zo vaag zeggen. En zij liep maar met één probleem rond, die vrouw. Ik heb schuld, ik ben schuldig, ik heb fout gedaan, ik heb schuld. En iedere persoon met wie ze gepraat had, zowel pastoraal als psychisch, als noem maar op, die had gezegd, nee, je hebt helemaal geen schuld, joh. En toen loopt ze tegen iemand aan bij ons. En die gelovige, laat ik het zo vaag zeggen, zegt, ja, die schuld klopt. Dat is jouw gevoel, dat klopt. Maar, en toen begon ze over wat God zegt. Dus die ontkende niet het gevoel, maar zette daar het woord tegenover. En die persoon is huilend weggegaan. Die zei, dan loop ik 2 jaar bij allemaal van dit soort geleerde mensen. En dan kom ik hier gewoon bij jou aan tafel. En we drinken een kop koffie. En je legt ineens de vinger op waar het zijn moet. En dan denk ik van een gegeven moment van, dat hoorde ik, dat verhaal. En ik kwam een collega tegen die zijn vader was verloren in vervelende omstandigheden. En ik zag de rouwadvertentie in dat dagblad. in het Christelijke Dagblad. Ik denk, hé, zijn vader is overleden. Dus ik kwam op school, ik zeg, ik condoleerde hem. Ik zeg, wie heeft zich bemoeid met die tekst? Hij zegt, Andries, ik niet. Ik was boos. En toen zei de dienaar van God, mag ik het zo voorzichtig zeggen, ik begrijp je gevoel, maar het lijkt me niet verstandig om het zo te zeggen. En die had een hele mooie tekst geformuleerd. En zei, ben ik blij dat iemand mij heeft afgehouden van mijn boosheid in een rouwadvertentie en gewoon het woord heeft neergezet. Ik hoop dat ik een beetje kan uitleggen wat ik bedoelde. Ik vond dat eigenlijk zo mooi. En toen zei ik ook, ja, maar wat jij dus, want hij had de vader wat, zeg maar, tekort gedaan, was heel weinig gekomen op bezoek. Ik zeg, dus dat schuldgevoel wat je hebt, ik kon het zo herhalen. Ik zeg, dat klopt, dat is jouw gevoel. Dat is eerlijk. Maar, en toen begon ik over gebondenheid en verbondenheid vanuit God. Nou, ik kreeg een klap op mijn schouder en die voel ik nog, maar misschien zijn wij wel de enigen die mensen ontmoeten die God niet kennen, die een gelovige mogen treffen. Die iets mag zeggen in een leven waar je wat aan hebt. En ik bedoel het niet alsof, het gaat niet om ons belang, maar man, ik ken toch iemand die woorden spreekt, die dragen, die bemoedigen, die vertroosten. Dat staat in de schrift, we gaan verder. Dus Gods geest brengt kostelijke vrucht voort en die vrucht blijkt in het toegroeien naar ons hoofd, in het toegroeien naar Christus. En ik denk dat het heel goed is. He, en als wij dan mogen wandelen, dan mag dat zijn een wandel in liefde. En dan krijg je wat Paulus zegt in Efeze 5 vers 1 en 2. He, Christus die ons lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. Ik betrapte me erop van, oh, die tekst ken ik wel. En ik ging al door. Ik dacht, nee, stop. Je leest hem opnieuw. En eens dacht ik, vader, wat is dat slordig van me dat ik het wel weet. Denk te weten. Maar u bepaalt me gewoon maar wat er staat. Dat Christus ons lief heeft. En zich ter wille van ons, zich ter wille van mij en van jou, heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God. Besef ik het woord naderingsgeschenk? Je mag dus bij vader komen. Ik moet altijd denken aan dat prachtige beeld wat de Heer schetst, hè, in de gelijkenis van de verloren zoon. Hè, dat je zou met die patriarchale vaders uit het Midden-Oosten verwacht hebben dat hij hem had weggestuurd. Hij heeft helemaal niet gezegd wat wij zouden zeggen misschien wel. En ik wil je nooit meer zien uit mijn ogen. En dan komt hij na al die tijd terug, alles opgemaakt wat hij bezat. En dan staat er een vader, die komt op hem afgerend en die sluit hem in zijn armen. Wat een naderingsgeschenk. Heeft God in petto uiteindelijk voor de schepping. En dan ben ik blij met zo'n gelijkenis. En dan zie ik bij Paulus daar de diepere gronden nog van bij. Maar ook een vader die je aankijkt en van je houdt. En zijn armen om je heen slaat. Tot een aangename, een offer God, tot een aangename geur. Vader, we kunnen toch geen stap zetten zonder Christus. We hebben ook zo ontzettend ongelukkig. Als ik dan lees dat die predikant zegt, joh, er is helemaal geen historische Jezus geweest. En dan komt hij zelfs, joh, dat komt allemaal uit Egypte. Ik denk, man. Vrucht van, werken van de geest tegenover vrucht van de geest. Ja, ik ben er echt door aangeblazen geraakt. Ik las dat en ik denk, vader, wat triest. Je laat je onthouden door het zo te gaan bekijken, of daarin mee te gaan. Je laat je onthouden wat God juist als kracht in je leven geeft. Als richting in je leven geeft. Wat geeft de vrucht van de geest te zien? Nou, we hebben het over liefde gehad. Ik heb even Efeze 5 vers 1 en 2 aangehaald. Ook zo'n punt. Zich te allen tijden te verheugen dat we in Christus Jezus genade en iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen ontvangen hebben. Levend, heilig, God, welgevallig offer. Romeinen 12 geloof ik, hè? Ik denk, besef ik het eigenlijk wel. Vader, wat een bijzonder woord kennen wij. En we zijn altijd maar onderweg naar meer en door en verder. Maar af en toe zo'n pas op de plaats. Even kijken, vader, dat is het. hebben in Christus Jezus. Dus het kan nooit zonder hem. Genade en iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen ontvangen. En dan denk ik ook weer, hoe zit het dan met ons doen en laten? Wat bepaalt ons? Hoe leidt de geest ons? En dan kom ik toch echt terecht bij het evangelie van de vrede. Denk aan bijvoorbeeld Efeze 6 vers 15. De boodschap dat we met God verzoend zijn. Ik denk, dat is voor ons gesneden koek. Ik denk wel eens, je hebt van die ontbijtkoek. Sorry dat ik daaraan denk, gesneden koek. Maar dat associeer ik ineens. Je hebt van die ontbijtkoek, daar zijn de plakken al van gesneden. Ik vind het te droog voor woorden. En je hebt ontbijtkoek dat je zelf mag aansnijden. Ik denk, Vader. Ons doen en laten mag bepaald worden door het evangelie van de vrede. Met God verzoend. En dan komen de woorden, ik zal de zondag waarschijnlijk ook wel, niet naar dit gedeelte, maar vanuit een ander schriftgedeelte, kom ik daar, denk ik zoals ik het nu zie, bij terecht. Dan staan er woorden die eigenlijk voor ons, zoals we hier zitten, en voor ons zoals we in de gemeente zijn, waarin het gaat om omgang met elkaar en dienstbaar zijn, en handelen, en de drijfveren die we kennen. Waarom raken we zo snel geïrriteerd als iemand iets tegen ons zegt? Terwijl Paulus heeft over vrucht van de geest. Je kan die bloem van die Galatians dan zegt, een bloem met 9 facetten. Je kan wel zeggen, ik haal er 3 uit, die vind ik niet voor mij gelden. Nee, maar dat zijn die facetten die God geeft aan de vrucht van de geest. Mildheid, zachtmoedigheid, geduld, volharding. Dat zijn de punten waar het om gaat. Ben ik altijd mild? Ben wel eens niet zachtmoedig. Ongeduldig met een leerling. Geef me even aan hoe dat dan werkt. En verder ook zo mooi trouw zijn aan de Heer en zijn woord. En standvastig zijn. Ik zou bijna zeggen amen. Daar bedoel ik mee. Wat geeft vrucht van de geest te zien? We zijn er misschien te veel aan gewend geraakt om het nog te horen. Maar het is zo direct wat God ons geeft. Hoe gaan wij met elkaar om? Hoe zijn wij dienstbaar ten opzichte van elkaar? En dan zegt Paulus in dat hele betoog ook zoiets als het gaat om vol goedheid handelen. Trouw aan de Heer, trouw aan zijn woord. En bij tegenstand standvastig zijn, want hij doet het niet fout. Ik snap het niet, maar hij doet het niet fout. Om later te ontdekken dat God die omweg in je leven nodig had om je daar te brengen waar je zijn moest. Met volharding kwaad lijden, en ik kies daarvoor natuurlijk het bekende beeld, als een uitstekend soldaat van Christus Jezus. En dan leert een soldaat, die leert dekking te zoeken. Zodat de pijlen van de andere kant je niet treffen. Je let ook op je taak die je gekregen hebt. Daar ben je mee bezig, daar ga je naartoe. Je laat je niet afleiden. En je concentreert je waarop het aankomt. En dan zou ik ook zeggen, waar komt het dan op aan? We zijn met de Galatenbrief bezig. Wat van Christus Jezus is. Ik denk het is zo bijzonder wat God ons geeft. Als je in de geest wandelt. En dat vond ik zo'n ontzettende sterke opmerking van Landersheim. Hij zegt, wie in de geest wandelen en daarmee liefde betonen. Hebben trouwens geen wet nodig. Dat vind ik zo'n ontzettende mooie opmerking. Ik moest over nadenken. Wie in de geest wandelen en daarmee liefde betonen. Hebben trouwens geen wet nodig. We hebben een geest, de geest die ons leidt. Die ons richting geeft. En daar hebben we geen wetten bij nodig. Dus je hoeft niet voorgeschreven te krijgen. Hoe je moet liefhebben. Of hoe je een ander geen onrecht aandoet. Paulus zegt het heel scherp in 1 Timotheus 1 vers 9. Dat voor rechtvaardigen de wet niet bestemd is. Maar het gaat om liefde uit een rein hart. In Timotheus 1 vers 5. Een goed geweten en een ongeveinsd geloof. En dan zegt Landesheim, en ik wil die tekst toch even tegen je zeggen. Wij dan, gerijpt in Christus Jezus, behoeven slechts dienovereenkomstig te wandelen. Behoeven slechts te wandelen in de liefde. We zijn niet rechtvaardig, we zijn gerechtvaardigd. Dat vind ik, ook alleen het lijkt een woordspelletje, maar dat is het absoluut niet. We zijn niet rechtvaardig, we zijn gerechtvaardigd. En dan denk ik weer aan wat de Heer deed. En dan kom je bij een heleboel dingen. Dat Galaten 5 is echt een gedeelte wat ik zo kostbaar vind om te lezen. En ik vind het dan zo triest dat ik dan mensen tegenkom die zeggen, ja, die Galaten brief, heb je niet wat interessanters? Ik zeg, wat wou je interessanter hebben dan wat God tegen je zegt? In deze brief, die je juist weg laat sturen, wegbrengt van dingen die je anders op de klippen van ik weet niet wat laat lopen. Het is juist die brief die, maar dat weet u, daar zijn we dankbaar voor. Vader, het is goed. En dan zie je dat, dan komt er ook zo'n term voorbij, en dat vind ik mooi, in Galaten 5 vers 24 zegt Paulus dan, wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees te midden, of tezamen met de hartstochten en begeerten. Dus kijk, als je denkt van hoe zit het ook alweer, hoe is het gegaan, vader? Christus heeft het gegeven, in genade, dat we reeds samen met hem gekruisigd en gestorven zijn. Dus die oude mens is aan het kruis, veroordeeld, afgelegd. En dan denk ik, dat is een geestelijk feit waar wij mee mogen rekenen. En dan denk ik, vader, wat is het dan bijzonder? Ik heb er niet om gevraagd. U heeft het in mijn lege handen neergelegd. U heeft de vragen in mijn hart gehoord en beantwoord. En u zult allemaal uw vragen hebben gehad met vader. En misschien nog wel hebben. Maar de trouw die het is, van vaderheid naar jou toe, naar ons toe, naar de wereld toe uiteindelijk, die trouw, die houdt niet op. En ik denk dat het mooie is van het vlees kruisigen. Dat er zijn zaken waarvan je zegt, daar wil ik niets mee te maken hebben. En wat doet de geest dan? En het zijn mensen die er anders over denken, maar de geest dwingt niet. De geest dringt. Zet aan tot. Werkt uit. En ik denk dat het goede is. En dan krijg je een tekst die je dan ineens kan opvallen. Christus dood. Ga nou eens door. Was mijn dood, kan je zeggen. Christus dood. Was mijn dood. En opende een heel ander perspectief. Met hem mogen leven. En dan zou je eigenlijk, want ik heb nog Galaten 5 vers 24 even gelezen, maar je zou nou ook moeten lezen, en dan gaat het over vlees en over geest en over al die zaken meer die met het vleeskruisigen te maken hebben. Je zou eigenlijk moeten zeggen, oké, we doen jij houdt je mond, we gaan samen met elkaar lezen in Romeinen 6 en 8. We laten daar de dingen die daar staan gewoon eens opnieuw tot ons spreken. Ik betrapte mezelf erop, en misschien klinkt dat wat meer dan anders, maar ik betrapte mezelf erop dat ik een heleboel dingen zomaar aangenomen, nee, dat ik ze kende, en dat ik, oké, hartstikke mooi, en ik was er weer verder. Terwijl ik me ineens voorbereidde en terug ging luisteren naar wat Data gezegd had, terug ging luisteren naar wat Gijs gezegd had, terug ging luisteren naar wat Paulus zegt in Galaten. En toen dacht ik, ja, het is waar. Het is wat u hebt gedaan in uw zoon, wat mij wordt toegerekend. En de vragen die ik heb, die daar geeft Paulus gewoon een antwoord op. Zo werkt het knul. Die kant moet je uit. Die richting is. En dan denk ik, ja, we worden door Gods geest geleid. En dan weet je het goede, zegt Paulus. En het welgevallige. En het gerijpte, geloof ik dat er staat. Die kant uit van Romeinen 12 ook weer. Ik denk van ja, het goede, welgevallige en gerijpte. We mogen door Gods geest geleid worden. En ik denk als je dat zo met elkaar leest. Hè, en dan krijg je ook wat Romeinen 6 zegt. De versen 5, 6 en 11. Plak ik even aan elkaar in navolging van Landersheim. Want indien wij gezamenlijk geplant zijn in gelijkheid aan zijn dood. Maar dan zullen we dat ook aan zijn opstanding zijn. Dus de dood was niet het eind. God ging verder na de dood met de zoon. En zo gaat God ook verder met ons. Mag ik het zo zeggen? He, God is onderweg naar opstanding. En dan kennende dit. Dat onze oude mens met hem gezamenlijk gekruisigd werd. Opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld zou worden. Om niet meer te slaven voor de zonde. Die zonde maak je niet langer tot slaaf. Je gaat de richting uit die God je wijst. Reken zo ook dat jullie zelf inderdaad dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Daar zou ik best eens een keertje een heel weekend over willen praten. Levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En ik vind het mooie, mensen hebben dat snel. Ik, jij, jullie, wij, maar het is onze Heer. Christus Jezus onze Heer. En Paulus zegt daar niet voor zomaar Christus Jezus. Dat is een perspectief op Gods heilshandelen waar je u tegen zegt. Ik denk dat het heerlijk is om dat zo te mogen ervaren. Romeinen 8 vers 2 zegt dan, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus maakt jou vrij, dank u wel vader, van de wet, van de zonde en van de dood. Dat wat kneep, dat wat kapot maakte, dat wat naar beneden trok. Move. God heeft dit gezegd. Ga die richting uit. En ik denk dat als je dan Paulus leest. En dan denk ik aan Galaten 2 vers 20. Want die brief is best goed om nog een keertje helemaal door te lezen. We zitten natuurlijk wel in Romeinen 5 en we verknippen hem steeds in stukjes. En ik ben dus begonnen met hem te lezen weer een keer. Ik wil hem helemaal voor de, ook door kritiek hoor. Ik wil het eerlijk zeggen, dat iemand die vloog me bijna aan. Nou, mag best, maar waarom moest hij zo lelijk zijn? Zo aanvallen met, Galatenbrief, man, die schrift is zoveel rijker. Maar terwijl die Galatenbrief nou juist de vingers erbij legt. En ik zeg, ja, sorry, dan vraag je mij een stuk mijn bril in te leveren en dan een bril op mijn kop te zetten met matglas? Ik ben juist zo heerlijk dat de schrift helder wordt. En met alle beperktheid in mij, maar dat ik besef mag wie God is. In zijn grootheid, in zijn liefde, in zijn almacht. Dat zijn van die dingen die ik heerlijk vind. Dan zegt Paulus, Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor me overgeeft. Alleen al die vertaling, daar word ik al helemaal lyrisch van. Die mij lief heeft, de vertaalde MBG geloof ik, lief gehad heeft en overgegeven heeft, ja. Maar het is datgene wat hij toen deed, is elke dag werkelijkheid. Kan ik mee verder? Geloven is niet zo van in een hoekje gaan zitten en in de grijsheid en grauwheid van. Nee, maar is gewoon, vader, u zet me neer in dat leven met alle zaken die er zijn, bij u en bij mij. En ik mag weten dat er toekomst is. Soms zou je aan iemand die geestelijk in de knoop zit, zou je maar één ding bidje dan als je in een gesprek gaat, voor zover dat dan lukt, dat de ander, dat vader hem laat zien, toekomst. En dan niet dwingend, het moet nu gebeuren. Nee, toekomst. In mijn handen is die veilig en hij komt onherroepelijk ook bij jou terecht. Ik denk dat we zo met elkaar mogen bezig zijn en dan wandelen in de geest. En dan zegt Paulus zomaar in Romeinen 6 vers 4 geloof ik, in nieuwheid van leven. Dus wat dat betreft, als ik nou gewoon kijk wat ik tot nu toe gedaan heb, we gaan even pauzeren. Maar wat ik tot nu toe gedaan heb, dan is het gewoon op een rij zetten wat we de afgelopen maanden aangereikt gekregen hebben. Ik bedoel, je kan wel onverwacht voorwaarts, prima, onverwaard voorwaarts, maar weet je hoe rijk je bent? Weet je in een tijd waarin zaken die van belang zijn gebagatelliseerd worden en zaken die onbelangrijk zijn op het voetlicht staan? We hebben vandaag hardnekkig last van mobiel verkeer. Kijk, daarom zeg ik tegen mijn leerlingen, ga nou zitten studeren of ga nou aan je huiswerk maken en zet dat mobieltje uit. Dan zie je ook ouders nu, ik hoor het van kinderen terug, ja, ik moet hem om 8 uur 's avonds inleveren. Ja, en dan is het een beetje onhandig als je dan je kind het laat inleveren en dan zelf op 10:15 even zitten kijken. Oh, dat gaat niet helemaal goed, geloof ik, hè? Dat gaat me... Nee, dit is de zender. Nee, ik heb geen telefoontje, het spijt me. Goed, we gaan nu maar pauzeren, dan hebben we koffie nodig. En als je het wel erg vindt, ga ik voor een kwartiertje aan de gang. We gaan met het laatste deel van de avond verder. En ik wil met u kijken naar twee versen die me heel erg boeien. Die Paulus dan spreekt aan het eind van dit hoofdstuk. En ik ga ze even voor u lezen. Dat zijn dan de versen 25 en 26. Waarmee Paulus dan zijn hoofdstuk 5 afsluit. Althans volgens de ordening die eraan gekomen is. In vers 25 zegt hij dan. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten we niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. En dan is het kopje wat de broeder uit Duitsland eraan geeft. In de geest de grondregels opvolgen, daar gaat het met elkaar om. En ik zou eigenlijk gewoon, als je nou zelf luistert, of de band laat, of de opname later terughoort, dan zou ik zeggen, voordat ik nu verder ga, lees ik 13 tot en met 26 nog een keertje helemaal. Wat is er gezegd? Wat heb ik ervan onthouden? En hoe werkt dat uit? Want leven in de geest blijkt, heeft gevolgen voor de praktijk, voor de manier waarop jij en ik met elkaar omgaan. Indien wij leven in de geest, het ging over een wandel in de geest, weet je nog? Ik denk dat het gewoon goed is. Iemand zei, en ik citeer hem letterlijk, dus dan ben ik gedekt. Het zit barstens vol praktische richtlijnen. Wat Paulus hier zegt, zegt nou niet dat Paulus alleen maar. Moet je kijken hoe ontzettend praktisch hij hier is. Hoe moeten jij en ik met elkaar omgaan? Dan krijg je zo'n vers. Indien wij in de geest leven, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Oh ja, de richting die we hadden in ons leven, was de richting die de geest ons wijst. En dan staat er, laten we niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, alsof er een soort wedijver tussen ons bestaat. Je altijd maar met iemand willen meten, dat zit in het woord uitdagen. Ik daag jou uit, jij reageert. Dat soort dingen, dat zit er zo snel in. Aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Nee, het is best een woord om over na te denken. Er zit iets in van, ik wil eigenlijk hebben wat jij hebt. Ik benijd je omdat jij dat hebt en ik het niet. Het zijn hele praktische dingen die Paulus hier aansnijdt voor jou en mij. Aanmatigend, uitdagend, benijdend, dat niet, zegt Paulus. Die richting niet op. En dat heeft ook te maken met dat moet je maar dan eens weer teruglezen, wat we in Galaten 5 al eerder gelezen hebben, vers 15 en 16. Wanneer we geestelijk leven, moeten we ook in de geest wandelen en elkaar dan ook niet bijten en vereten. En ik denk dat is heel simpel. Hoe ga je dan met elkaar om? Dat uitdagende, dat is echt zoiets van, ik meer dan jij. Dat zit er een beetje achter. Maar als je nou heel nadenkt over wat God voor je gedaan heeft, dan past ons eerder bescheidenheid in de zin van, je hoeft niet minder van jezelf te denken, je moet minder aan jezelf denken. Snap je deze grap met dat voorzetsel? Ja, je moet minder aan jezelf denken. Niet minder van jezelf denken, je bent degene die God lief heeft, waar hij zijn zoon voor gegeven heeft, om al die rijkdom erop. Maar je zou wat minder aan jezelf moeten denken. En dan komt natuurlijk ook met een omweg komt daar jaloezie terug en ten koste van anderen en dat soort zaken meer. En ik denk dat het, dat dan krijg je zo'n begrip als grondregels. Hè? Wat dan, dat zegt Landesheim heel mooi. Dat zijn eigenlijk die fundamentele regels die het uitgangspunt van menselijk handelen vormen. Het komt wel 4 keer, geloof ik, ter sprake in de Galaten brief. Dan moet je er gewoon eens nakijken. 4 vers 3, vers 9, 6 vers 16 en hier. De grondregels, dat zijn dus gewoon de fundamentele regels die het uitgangspunt voor menselijk handelen vormen. Ik denk dat je daar niet tevreden mee bent. Want dat je tegelijk tegen me zegt, ja wacht even, maar wat zijn dan de grondregels van onze wandel met elkaar? Nou, 5 vers 14 zegt in Galaten, dat is er 1. Liefhebben zal je je naaste als jezelf. En dat is niet iets wat je snel moet doen, maar eens over mag nadenken. Liefhebben je naaste als jezelf. En verder nog zo'n grondregel, en die wordt eigenlijk gedekt door het, misschien is het wel het thema van de Galatenbrief, leven in geloof, niet uit werken van de wet. En ik denk dat dat heel, heel rijk is om dat te mogen beseffen. We leven in geloof, niet uit werken van de wet. En nog zo'n grondregel. En het is niet om je even snel dingen op een rij te zetten, maar zo'n grondregel uit Filippenzen 2. Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen. Paulus zet daar geen punt, maar ook op die van ieder ander. Heb jij wat je nodig hebt? Kan ik wat voor je doen? Ik bedoel, heel simpel vertaald. Maar Filippenzen 2 vers 3 en 4, dat zijn zulke mooie dingen om je dat te realiseren. Iemand geeft dan een prachtig voorbeeld, wat ik eventjes een beetje tevoorschijn haal. Je hebt van die uitvoeringen in een circus, daar ben ik niet zo'n liefhebber van, maar dan heb je dus een podium, zal ik maar zeggen, of zo'n ring. En van alle kanten gebeurt er iets. Iedereen weet precies wanneer hij het moet doen, wanneer hij moet stoppen, waarin de ander de voorrang moet krijgen. Dus iedere acteur of iedere artiest, die weet precies wat er moet gebeuren. En als iedereen nou precies weet wat er moet gebeuren, dan mislukt datgene wat ze doen nooit. En eigenlijk denk ik in Gemmick van, bedoel je dat nou eigenlijk, Paulus? Als wij, als het ware, als circusartiesten, sorry voor de vergelijking misschien, maar als wij nou op dat podium staan, zijn we dan bezig voor onszelf of ten koste van anderen? Als één acteur alle aandacht wil hebben, dan wordt het hele optreden toch een puinhoop. Maar waarom werkt het goed in een gemeente? Waarom werkt het goed als iedereen met hetzelfde doel samenwerkt. Zo zou het in de gemeente, in de kerk, als ik het ook zo mag zeggen, moeten zijn. Ik vond het een grappig voorbeeld eigenlijk. Dat daar kijk je naar, je bent vol bewondering. Maar als je het gaat analyseren, dan zie je inderdaad wat er allemaal gebeurt. Wat je nog ineens allemaal doorhebt. Waardoor het in zijn totaliteit prachtig is om te zien. Waardoor een gemeente bruist. De geest zijn gestalte krijgt. En al die dingen meer. Ik denk dat het heerlijk is. Dat we zo met elkaar mogen omgaan. Niemand ten koste van, maar altijd ten dienste van. En dat zijn van die hele simpele grondregels. Waarvan ik zeg, ja. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen. Maar ook op die van een ander. Van ieder ander. En nog zo'n grondregel. Je hebt toch over fundamentele regels? Colossense 3 vers 2. Wees bedacht op wat boven is, niet wat op de aarde is. Dat betekent, laat je toekomst niet afnemen. Besef wat God aan het doen is. En dan ook zo'n 1. Efeze 4 vers 32. Word echter naar elkaar mild. Ik ben zo blij dat we dat woord vriendelijkheid kwijt zijn. Of vriendelijk kwijt zijn. Dat is zo'n onnut woord hier. Het is mild. En dat is het zo mooie. Dat woord mild, daar zijn de scherpe kantjes vanaf. Daar is dat ik-gerichtheid vanaf. Maar het is ruimte voor een ander geven. Omdat jij de ruimte van God hebt gehad, zou je dat een ander willen onthouden? Ik denk wel eens, je kan erover denken wat je wil, maar 's ochtends elkaar groeten. Een hand geven in de dienst. Kortom, iemand zien en blij zijn dat die ander er is. Mildheid. Innerlijk welwillend. Elkaar genade schenkend. Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Ik ben toch niet degene die uitmaakt dat die andere dat niet moet hebben? Als er staat, God in Christus jullie genade schenkt, zegt hij dat tegen de gemeente in Efeze. Zegt hij dat dus ook. Door die brief heen tegen jou en tegen mij. Dat is een grondregel over de wandel met elkaar. En ik eindig dan, maar ik ga nog even een paar minuten door hoor. Maar ik eindig dan wel met zo zijn er ook grondregels, fundamentele regels voor onze dienst in de Heer. Nou, ik denk aan 1 Korinthe 3, waar Paulus spreekt over bouwen met goud, zilver en waardevolle stenen op Jezus Christus, op het fundament dat door die wijze opperbouwmeester Paulus gelegd is. En dan kan je denken, wat betekent goud dan? Is dat het symbool van de verheerlijking van de Almachtige God? Denk ik aan zilver, vrijkoping door het bloed van Christus Jezus? En zijn die andere juwelen dan genade, rechtvaardiging en verzoening? Ik zie Landersheim, de broeder die dit geschreven heeft, gewoon woorden naast elkaar, bij elkaar zetten om dat grote machtige te etaleren. We hebben een Almachtige God die ons door het bloed van Christus vrijgekocht heeft. En ons om niet genade, rechtvaardiging en verzoening te dragen geeft. Als juwelen. En hoe draag je juwelen? Of hoe draag je iets moois? Dan ga je toch voor de spiegel staan om te kijken hoe het zit. Dan wil je toch dat het maximaal geëtaleerd wordt. Kijk eens wat een mooie ketting ik gekregen heb. En dan gaat het over. Ik bedoel even het hele plastische voorbeeld. Zou je dan alsjeblieft mogen kunnen laten zien, willen laten zien wat God je gegeven heeft? En ik denk dat zo stikt het van de dingen. We hebben de waarheid van het woord. We hebben Gods gerechtigheid, de verzoening met de wereld gehoord. En als je dat hoort en daar zelf van leeft, dan ga je toch niet onwaardig of onwaarachtig of oneerlijk gedragen. Dan ga je toch tot het uiterste om vrede te houden met alle mensen. Ik denk als je denkt over die dienst in de Heer, dan denk ik machtig als je ziet hoe Paulus in 1 Korinthe 4 vers 16 en 11 vers 1, in Filippenzen 3 vers 17, in 2 Thessalonicense 3 vers 7, hoe die gewoon etaleert waar het om gaat. Ik vind het zo mooi, hè. Sommige mensen maken er zo'n warboel van, maar zo simpel is het. Paulus geeft ons gewoon aan, zo moet het zijn. Die kant mag je uit. Niet aanmatigend. Elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Want aanmatigend, dat is eigenlijk haaks op de gezindheid van Christus Jezus. Wat was het gedrag van Christus Jezus? Wat was de weg van hem, van jou en mijn Heer? Hij verootmoedigde zichzelf. En hij werd gehoorzaam tot aan de dood van het kruis. Als een gemeenschap, als een gemeente geen schade wil lijden, mag ik het zo voorzichtig zeggen, dan hoop je dat God geeft en zal geven ootmoed en dienende liefde. En dan heb ik zo'n zinnetje en dan kan ik dan gewoon een nacht van, nou de nacht niet, maar wel als ik dan wakker word en er komt zo'n zinnetje in mijn hoofd, dan speelt dat een paar uur door mijn hoofd. Waar ootmoed en dienende liefde ontbreken, leidt de gemeenschap van de heilige aanzienlijke schade. En dan de laatste, en dan ga ik echt stoppen, want u heeft al heel lang geluisterd. Laten we elkaar niet benijden, want daarmee misgunnen we de ander iets en eigen we ons iets toe wat zijn recht is, of zijn bezit, of zijn capaciteiten zijn. Niet aanmatigend willen zijn, niet ijdelheid en najagen van wind, zegt Prediker 4 vers 5. Letterlijk staat er ijdelheid en najagen van wind. Prachtig beeld, damp en grazen van wind. Ik zie dat beeld helemaal spreken. Ik denk, dat zo dichtelijk, maar ook zo ontzettend fraai gezegd. Wanneer wij wandelen in de geest, zullen wij ook aan dit vleeselijke begeren op geen enkele manier gevolg willen geven. En dan zegt 2 Thessalonicenzen 3 vers 5, mogen de Heere daarom ons hart op de liefde van God en de volharding van Christus richten. Tot zover. Ik denk, amen.